Heb je wel eens het gevoel dat je van de ene, wat nou weer, situatie in de andere, wat nou weer, situatie terechtkomt? Zo sterk soms, dat je er eigenlijk gewoon geen zin meer in hebt. Op zulke momenten heb je de belofte van Romeinen 8, vers 28 en 29 nodig. Ik zie een aantal van jullie al je Bijbel open hebben. Anderen kunnen dat nog doen, maar ik vraag je om heel eventjes nog niet te kijken naar Romeinen 8, vers 28. En als je al hebt gekeken naar Romeinen 8, vers 28, mag je even aan deze vraag niet meedoen. Wie kan mij uit het hoofd vertellen wat staat er in Romeinen 8, vers 28? Alle dingen werken mede ten goede voor degene die God lief hebben. Staat dat er? Kijk eens goed. Nou mag je kijken. Romeinen 8, vers 28. Dit is wat er staat. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Er staat dus, en wij weten. Dat zijn de eerste drie woorden van Romeinen 8, vers 28. En die drie woorden mogen eigenlijk nooit ontbreken wanneer wij deze tekst citeren. Okay, waarom meen ik nou dat die drie woorden zo enorm essentieel zijn? Om dat te begrijpen, moeten we eventjes kijken naar de context die Paulus heeft voor vers 28. Die begint in vers 18. Dat wil ik even voorlezen. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is duidelijk dat Paulus aan het begin van deze alinea, die in vers 18 begint, een nieuw onderwerp aansnijdt. Er is al een raakvlak met het vorige, maar hij begint nu met een nieuw onderwerp. En dat onderwerp is het lijden van de tegenwoordige tijd. Of zoals het in de Grootnieuwsbijbel staat, wat wij hier te lijden hebben. Als je dan even met me meekijkt door de versen heen, dan zie je dat Paulus in vers 19 spreekt over een rijkhalsend verlangen naar verlossing. In vers 21 spreekt hij over de slavernij van het verderf. In vers 22 en 23 schrijft hij over zuchten. En daar voegt hij in vers 22 zelfs aan toe in barensnood verkeren. Het is duidelijk dat Paulus hier ons een aantal termen geeft die een intense mate van lijden en problemen beschrijft. Nogal heftig hoe hij het lijden hier aan zijn lezers, aan ons, voorhoudt. Gelukkig stelt Paulus daar ook tot vier keer toe in deze teksten het begrip hoop tegenover. Te midden van al dat lijden zal het kind van God natuurlijk willen bidden. Maar soms is dat lijden dat wij ondergaan zo intens dat we niet weten wat we moeten bidden. Stel je voor, sommige van jullie broeders zijn nog op deze leeftijd, anderen zijn die leeftijd al gepasseerd, maar je kunt je dat voorstellen. Stel je voor dat je vrouw zwanger is en je gaat in de 9e maand van haar zwangerschap, ga je met haar naar de laatste afspraak bij de gynaecoloog. Hij gaat zitten en hij heeft al een heel ernstig gezicht en een stapel papieren van haar dossier heeft hij voor zich en hij vertelt je dat hij tot zijn spijt moet doorgeven. Dat tests hebben uitgewezen dat jullie ongeboren zoontje ernstig gehandicapt is. Wanneer hij geboren zal worden, zal hij in pijn leven, blind en doof. En hij zal maar hooguit een paar jaar leven. Wat bid je dan als echtpaar? Wat durf je te bidden? Heer, neem ons zoontje voordat hij geboren wordt tot uzelf. Of misschien, Heer, geef ons kracht om die paar jaar met liefde voor ons zoontje te zorgen. Of misschien, Heer, wilt u ons zoontje alsjeblieft genezen? Het probleem is dat het lijden van deze tijd op allerlei manieren ervoor kan zorgen dat we ons geen raad weten bij het bidden. En dan geldt de belofte van vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtigingen. Wat een troost bij enorm lijden. Om te weten dat de Heilige Geest voor ons bidt. Vers 27 geeft aan dat wat de Heilige Geest bidt, dat verhoort God altijd. Er is geen twijfel bij. Wanneer ik bid, weet ik niet zeker of God ja gaat zeggen. Maar wanneer de Heilige Geest bidt, zegt God altijd ja. Naast de enorme troost die uitgaat van vers 26 en 27, is er dus volgens vers 28 iets dat we moeten weten. Het Griekse woord dat vertaald is met en, eerste woordje van onze zin, is niet het gebruikelijke Griekse woord dat meestal vertaald wordt met en. Een volledige vertaling van het woord dat Paulus gebruikt is en bovendien. Paulus zegt dus eigenlijk, te midden van ons lijden, bidt de Heilige Geest voor ons, komt hij onze zwakheden te hulp door te bidden met onuitsprekelijke verzuchtiging. En bovendien weet je dit. Weet je wat hij dan gaat vertellen? De context van vers 28 is dus zeker het lijden van de tegenwoordige tijd, wat in de voorgaande teksten naar voren is gekomen. En in al dat lijden is dit weten blijkbaar van enorm groot belang. Want Paulus plaatst het woordje weten vooraan de zin. Nog zelfs voor het woordje en. Dus het eerste woord van de zin. In het Grieks plaats je het belangrijkste woord aan het begin van de zin. Paulus zou dus heel zeker met zijn wenkbrauwen fronsen wanneer hij ons deze tekst hoort citeren zonder en wij weten. Wat betekent dat woord weten eigenlijk? Het Grieks kent drie verschillende woorden die allemaal vertaald kunnen worden met weten. Het woord dat Paulus heeft gekozen verwijst naar zaken die we met ons verstand En met geestelijk inzicht hebben ontdekt en ingezien. Wij zouden dus zeggen, ondanks het lijden, ondanks de omstandigheden die ik niet begrijp, heb ik dit ingezien en erkend. God doet alle dingen medewerken ten goede. En dit weet ik. Ik ga meteen door met die uitspraak. God doet alle dingen meewerken. Straks kom ik terug op het zinnetje wat daar in de tekst next voor staat. En wij weten dat voor hen die God lief hebben. Dus ik kom zo meteen terug op die uitspraak. Ik ga nu door met alle dingen meewerken of doet meewerken. Het woordje doet staat er in de HSV niet bij. Staat in de NBG wel. Maar ik denk dat we allemaal aanvoelen dat het heel duidelijk is dat God degene is die de dingen doet medewerken. En dus dat zelfs de HSV het woordje doet min of meer impliceert. Terwijl de NBG het heel duidelijk aangeeft. Weet je, Romeinen 8 vers 28 is een tekst die bijna nooit behandeld wordt tijdens een preek of overdenking van een feestelijke gebeurtenis. Zoals een bruiloft. Je zit daar, dat echtpaar zit voor de predikant en hij zegt, nou, één ding wil ik dat je weet. Alle dingen werken mede ten goede. Dat doe je niet bij een feest. Het is een tekst die je veel eerder hoort bij de begrafenis van iemand die onverwacht overleden of misschien zelfs verongelukt is. Dan wordt deze tekst, zo niet behandeld, in ieder geval wel eens aangehaald. En toegegeven, dat idee wordt in de hand gewerkt doordat de context gaat over het lijden van de tegenwoordige tijd. En daardoor lijkt het erop dat Paulus zou zeggen, en dat hij het uitsluitend heeft, over de moeilijke dingen, de pijnlijke dingen in het leven, het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar, als je de tekst gewoon leest zoals hij er staat, dan staat er dus alle dingen doet God meewerken ten goede. Dat is niet beperkt tot de rotdingen die jou in jouw leven overkomen. Alle dingen zijn, nou ja, alle dingen. Alle fijne dingen, alle bijzondere dingen, alle feestelijke dingen. Alle moeilijke dingen, alle vervelende dingen, alle rot dingen. Alle dingen. Of korter gezegd, God doet alle zegeningen en al het lijden meewerken ten goede. We zingen heel graag, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Maar eigenlijk zou er een refrein bijgeschreven moeten worden met de tekst, tel uw tegenslagen. Eén voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Dan, wanneer je zowel de zegeningen als de tegenslagen geteld hebt, dan ziet gij zijn liefde door alles heen. En dan komen we uit bij meewerken. Het Griekse werkwoord, dat vertaald is met meewerken, bestaat uit het voorzetseltje samen of mee. En een werkwoord dat met de hand vervaardigt betekent. Dat werkwoord geeft aan dat het meewerken ten goede dat God dus doet, niet massaproductie is, maar handwerk van God. Jesaja schrijft in het 64e hoofdstuk en de 8e vers van zijn boek het volgende. Maar nu, Heere, u bent onze Vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. En nou komt het. Wij allen zijn het werk van uw handen. Het Griekse werkwoord dat Paulus dus in Romeinen 8 vers 28 gebruikt, staat bovendien in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat God dit samenwerken ten goede van alle dingen voortdurend aan het doen is. Alle omstandigheden in jouw leven, negatief en positief, heeft de Heer in zijn handen. En hij is onophoudelijk bezig om al die dingen samen te laten werken ten goede. Corrie ten Boom heeft een prachtig gedicht geschreven met de titel De Wever. In dit gedicht beschrijft zij hoe God een kleed in haar of met haar leven aan het weven is. En zij constateert dat de bovenzijde van dat kleed heel mooi is. Maar de onderzijde van dat kleed, daar zitten allerlei losse draadjes, knopen, allerlei zaken hangen daar aan, diverse kleuren, en het patroon dat aan de bovenkant duidelijk zichtbaar is, is niet te herkennen, niet te onderscheiden aan de onderkant van dat kleed. En dan schrijft zij het volgende. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleur. Heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet, hij ziet de boven. En ik, de onderkant. Eens zal hij het doek ontvouwen en elk waarom verklaren. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilverdraden. Zo komt zijn plan tot stand. God doet onophoudelijk alle dingen in jouw leven. Negatieve dingen, ook positieve dingen. Samenwerken ten goede. Vanzelfsprekend vereist dat van jou en van mij vertrouwen. Zodat wij niet met onverstand vragen hoe in vredesnaam God nou zijn plan aan het uitwerken is. Vandaar dat we gezongen hebben. Hij die rustig en stil. Hebben we dat niet gezongen? Straks gaan zingen? We gaan niet zingen vandaag, maar we hebben een lied. Ik heb stil, mijn ziel wees stil, in plaats van dit lied. En dat ben ik vergeten in mijn aantekeningen te doen. Maar jullie kennen. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. Ten goede. Ik behandel deze laatste twee woordjes als een aparte kop, een derde kop in mijn lezing. Want dit is zo belangrijk dat het een eigen plek verdient. Ten goede impliceert namelijk dat God een bedoeling heeft met alle dingen die hij doet samenwerken ten goede. De clue is natuurlijk, wat is dat goede? Paulus beschrijft het op 4 manieren voor ons. Ik keer weer terug naar die uitspraak die ik zo even heb overgeslagen, tweede zinsnede van vers 28. En wij weten dat deze zinsnede voor hen die God liefhebben. De basis van Gods werk is de liefdevolle relatie die wij met God hebben. Nou, zou je verwachten dat Paulus zou zeggen dat de basis van wat God doet, het goede wat God wil doen, is het feit dat hij ons lief heeft. Want dat is nou net niet wat hij zegt. Hij zegt dat de basis is dat wij God lief hebben. Nou staat het natuurlijk buiten kijf dat God ons lief heeft. Dat weten we heel zeker. Sterker nog, het feit dat God ons lief heeft is de basis voor de hoop die Paulus tot 4 keer toe in de voorgaande versen over het lijden van de tegenwoordige tijd ons heeft voorgehouden. Maar kijk eens naar 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 19. Een bekende tekst ongetwijfeld voor ons allemaal. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 19. Ik denk dat ik zo even zei Johannes. Nee, 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 19. Hij verschijnt ook op het scherm. Daar staat, wij hebben hem lief, omdat hij eerst ons lief gehad heeft. De reden dat wij God lief hebben, is omdat hij ons lief heeft. Dus eigenlijk hoeft Paulus niet per se Gods liefde voor ons te behandelen. Allereerst staat het buiten kijf. Maar ten tweede, de basis is, wij hebben God lief. En vanuit die liefde voor hem, vertrouwen we hem. Vertrouwen wij dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Wanneer God zegent, dan is het niet zo moeilijk om onszelf voor te houden dat wij de Heere God lief hebben. Dat we een liefdevolle relatie met de Vader hebben. Maar juist wanneer het tegen zit. Juist wanneer je naar je leven kijkt en de neiging hebt om te zeggen, oh, wat nou weer? Dan is het essentieel dat we beseffen dat wij verkeren in een liefdevolle relatie met onze Vader in de hemel. Deze liefde voor God ondersteunt ons vermogen om de belofte van Romeinen 8 vers 28 te vatten. De tweede beschrijving van het goede dat Paulus in vers 28 noemt, zien we aan het einde van vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dan komt het, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ik zei net al, God heeft een bedoeling. Met al die dingen die hij doet medewerken ten goede, negatieve zowel als positieve, daar heeft hij een plan. Een bedoeling mee. En Paulus noemt dat Gods voornemen. Het Griekse woord voornemen is prothesis. Het bestaat uit het voorzetteltje pro, voor of van tevoren. En het woordje thesis, en dat betekent vastleggen of bepalen. God heeft dus iets, een plan, wat hij van tevoren heeft vastgelegd. Van tevoren heeft bepaald. En volgens dat plan doet hij dus alle dingen, negatief en positief, samenwerken om dat doel, dat plan, te bereiken. Dat plan is zo nadrukkelijk aanwezig dat Paulus ons voorhoudt dat wij zelfs geroepen zijn tot dat plan. Dat voornemen. Zegen van God. En het lijden van de tegenwoordige tijd. Overkomen ons geen van beide dus per ongeluk. God doet beide. Samenwerken. Ten goede. Om tot zijn plan te komen. Zijn doel te bereiken. Ik hoef toch niet te vragen of dat plan van God goed is, hè? Dat snappen we toch? En zelfs al zou je het niet snappen, Paulus zegt dat toch, God doet alle dingen samenwerken ten, wat? Ten goede. Dus het plan van God, het voornemen waartoe we geroepen zijn, is zonder meer en absoluut goed. Aan het begin van vers 29 zien we dan de derde beschrijving van dit goede dat God aan het bewerken is. Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Ik had eigenlijk alleen het eerste stukje moeten lezen. Zometeen het tweede stukje. Het gaat nu eventjes om die eerste zinsnede. Hen die hij van tevoren gekend heeft. Dat is de derde beschrijving. Voordat jij bestond, kende God jou al. Hij heeft ons immers van tevoren gekend. Maar hij kent niet alleen jou. Hij kent ook alle omstandigheden waarin jij terecht gaat komen gedurende jouw hele leven. Alle omstandigheden. Het feit dat zijn vrouw binnen 3 weken gaat bevallen, heeft God van tevoren gekend. Het feit dat ik vooroverboog en een bloeding kreeg in mijn oog en 6 maanden niet kon klussen in huis. Dat is gewoon. God kent jou, maar hij kent ook al jouw omstandigheden. Wat een bemoediging om te beseffen. God kent mij, maar hij weet er ook van. Nou, maakt even niet uit wat het is dat hij weet, alle omstandigheden, alle dingen, zegt Paulus in vers 28. Dat weet God. Oh. Dit van tevoren gekend zijn, zet Paulus in vers 30 voort met het begrip voorbestemd. Vers 30. En die hij van tevoren, sorry, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Paulus geeft aan dat wij in een proces zitten. Vers 30 beschrijft dat proces met een aantal belangrijke woorden, en die beginnen met woorden die hij al eerder genoemd heeft in de vorige teksten. Dit is het proces waar we in zitten. En dit proces heeft duidelijk een goed doel. Namelijk dat wij verheerlijkt worden. Dat is het einde van het proces. Verheerlijking. Dit is Gods plan voor jou. Dit is Gods plan voor mij. En die gedachte brengt Paulus bij vers 29 dan, in de tweede helft, met de meest doorslaggevende en de mooiste uitspraak in het hele stukje volgens mij. bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Weer hebben we te maken met een van tevoren bestemd. En we hebben een proces gezien in vers 30. En dit proces stelt ons in staat om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Dit zien we ook weer terug in dit idee van tevoren bestemd. Dit bevestigt dus dat die gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons het goede is waartoe God in vers 28 alle dingen doet medewerken. Je zou gewoon een cirkel kunnen zetten om het woordje goede en in de kantlijn een pijl kunnen tekenen naar gelijkvormig aan het beeld zijn zoons. Dat is het goede dat God van plan is. Dat is het doel dat God heeft. Allemaal voorbestemd, van tevoren gedaan, van tevoren geregeld. God weet ervan. Dat samenwerken dat God in vers 28 doet, is deel van dat plan. Dat is de bedoeling. Voor alles wat jou overkomt. Dus wanneer jij roept, wat nou weer? Of zelfs roept, waar is dat goed voor, Heer? Dan staat hier het antwoord. Dat jij gelijkvormig wordt aan het beeld zijns zoons. Dat gaat dus om de zegeningen en de moeilijkheden. We hebben de neiging om te focussen op dat lijden en de moeilijkheden. Maar ik heb al gezegd, het is de zegeningen en de moeilijkheden die samenwerken tot het goede. Gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. En Paulus spreekt daarbij dus over een woordje beeld. In het Grieks is dat woord beeld de oorsprong van ons woord icoon. Jullie hebben allemaal op het bureaublad van je computer heb je pictogrammen staan. In het Engels en soms ook in het Nederlands heette die een icoon. Zo staat er ongetwijfeld ergens dit icoon op jouw bureaublad. Een pictogram voor Microsoft Word. Is het icoon van Word hetzelfde als het programma Word? Nee. Als je heel erg computertechnisch bent, het is een snelkoppeling. Het bestaat uit 1 kilobyte. Het is niet meer dan een grafische verwijzing naar het wezenlijke programma Word. Ben jij een verwijzing naar Jezus? Als mensen naar jou kijken, zien ze dan de Heer Jezus? Of nog mooier, als mensen klikken op een icoon, op een pictogram, dan start dat dus het programma. Als mensen op jou klikken, leidt dat hen naar Jezus. Samenvattend wil ik een overzicht geven van het gedeelte, een ondersteunende gedachte toevoegen en dan afsluiten met een voorbeeld. Een overzicht. In vers 30 beschrijft Paulus waarom God zoveel moeite doet om alle dingen te doen medewerken ten goede. Proces. In vers 29 beschrijft Paulus wat het uiteindelijke doel van God is. Wat dat goede is waarin vers 28 naar verwezen wordt. Waartoe God alle dingen doet medewerken. Het uiteindelijke doel is het evenbeeld van zijn zoon te worden. In vers 28 vertelt Paulus ons hoe God dat doel bereikt. Door alles wat jou in je leven overkomt, de zegeningen, zowel als de tegenslagen, samen te doen werken tot dit onvoorstelbare goede doel, plan, dat hij voor jou heeft. En dat brengt mij tot het citeren van de volgende uitspraak. God is meer geïnteresseerd in ons karakter dan in ons comfort. Het gaat God niet om jouw succes, je rijkdom, je gezondheid, kortom, je comfort. En hoewel God geïnteresseerd is in je huwelijk, je kinderen, je gemeente, je familie, waar het God om gaat, is dat hij een enorm verlangen heeft dat jij in jouw karakter steeds meer gaat lijken op Jezus. Gelijkvormig wordt aan het beeld zijn zoon. God heeft meer interesse in jouw karakter dan in jouw comfort. Ga maar na. Wanneer jij eenmaal aan het einde van het proces dat Paulus in vers 30 beschrijft komt en jij bent verheerlijkt, op wie lijk je dan? Jezus toch? Dat is het einddoel van gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Tussen de regels door van dit gedeelte moeten we als een ondersteunende gedachte ook een wezenskenmerk van God zien. Zijn liefde hebben we al gezien. Paulus refereert daaraan en we komen uit bij onze liefde voor hem die gebaseerd is op zijn liefde voor ons. Dat wezenskenmerk hebben we al gezien. Er is nog een andere. God heeft dus alles in de hand. Alle mensen die op een of andere manier deel zijn van jouw leven, heeft God in de hand. Hoe ze op jou reageren, hoe ze jou irriteren. God heeft het allemaal, al die mensen heeft hij in de hand. Zijn hand. Zeker alle christenen, alle kinderen van hem om jou heen, heeft God in zijn hand. En hij heeft ook al jouw omstandigheden. Alles wat je overkomt, alles wat er gebeurt, alle zegeningen, alles heeft God in de hand. De zegeningen waar je ademloos, dank u wel Heer, dat had ik niet verdiend, overzegt. En ook die vervelende, pijnlijke dingen waar je adem van stokt. En je veel eerder van zegt, Heer, waar is dat goed voor? Waar heb ik dat nou aan verdiend? Allebei, dat soort omstandigheden, heeft God in de hand. Dus alle mensen en alle omstandigheden heeft God perfect in de hand. Kun jij je de processorkracht, het enorme grote geheugenbank en de diverse algoritmes in het programma voorstellen om dit allemaal bij te houden? Gelukkig heeft God geen computer. God heeft zijn alwetendheid. En dat is het wezenskenmerk dat we tussen de regels door moeten zien. Hij heeft het allemaal met zijn alwetendheid in de hand. Ja, maar als het lijden mij nou te veel wordt, en ik zie het gewoon even echt niet meer zitten, heeft God dan een steekje laten vallen? Had God niet kunnen verhinderen dat dat probleem op dat moment jou overkwam? Tja, dat is natuurlijk de eeuwenoude vraag. Had God niet kunnen verhinderen dat dat lijden mij is overkomen? En het antwoord is vanzelfsprekend, ja, dat had hij. Die macht heeft hij. Dus is de vervolgvraag, en waarom doet hij dat dan niet? Misschien kunnen we een antwoord vinden in een voorbeeld van Michelangelo. Een reden voor negatieve gebeurtenissen die ons overkomen. De vraag werd eens aan Michelangelo gesteld. Hoe is het toch mogelijk dat u in staat bent om een blok marmer te nemen en daar een levensecht, prachtig standbeeld van te maken? Je ziet hier de Mozes van Michelangelo. Geweldig mooi. Zijn antwoord is bijna belachelijk eenvoudig. Zijn antwoord was: het standbeeld is al aanwezig in het blok marmer voordat ik eraan begin. Het enige wat ik hoef te doen is alles wat niet overeenkomt met dat beeld weghakken. Misschien blijf jij net als ik zitten met de vraag: ik wou dat ik dat kon. Maar zo werkt God toch ook met jou, met mij, met ons. Wat goed is in ons, poetst hij op tot een hoogglans met zegeningen. Wat overbodig is in ons leven, wat dus verwijderd moet worden, dat hakt hij met moeizaam lijden weg. En het resultaat is jouw gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Onze liefhebbende, altijd wijze, alwetende Vader in de hemel neemt alle zegeningen en alle tegenslagen en werkt ze samen tot zijn doel voor jou. Te weten, jouw roeping en zijn bedoeling dat jij gelijkvormig wordt aan het beeld van zijn Zoon. En de basis van dit werk dat God doet, heb ik al verwerkt in die zin. De eerste basis is de liefdevolle relatie die we met God hebben. Dat is het eerste wat Paulus noemt in vers 28. Vanuit die liefde weet jij wat je aan God hebt. In de zegeningen, je weet die komen van God. In de tegenslagen, weet je, God heeft daar een bedoeling mee. God werkt alles samen. En vanuit die liefde blijf je standvastig, ondanks het feit dat je soms die tegenslagen niet begrijpt. Niet kunt volgen. De tweede basis is zijn onvoorstelbare wijsheid. Die alwetendheid waarmee God alles in de hand heeft. Dit stelt ons in staat om hem vast te houden. Te midden van de moeite die we soms hebben met het tegenslagdeel van alle dingen die meewerken ten goede. Ben jij bereid om tegen God te zeggen: Heer, alles wat in mij niet overeenkomt met het beeld van uw Zoon, wilt u dat alsjeblieft weghakken uit mijn leven? ben je bereid om tegen God te zeggen: ik wil een icoon zijn van Jezus. En daarmee wil ik een verwijzing zijn naar Hem. Zodat wanneer mensen op mij klikken, zij zien wie Jezus is. Amen. Heere God in de hemel, dank u wel voor uw liefde, voor uw wijsheid, voor uw alwetendheid. Dank u wel dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die u lief hebben en die naar uw voornemen geroepen zijn. Dank u wel dat uw plan met ons goed is. Gelijkvormigheid aan het beeld van de Heere Jezus Christus. En Heere God, boven alles, vooraan de zin. Dank u wel dat wij dit mogen weten. Halleluja.